Het is de bedoeling niet dat je vanuit jezelf denkt als je ergens naartoe gaat, maar dat je vanuit de situatie denkt, dat je vanuit de ander denkt en ook denkt, wat kom ik daar eigenlijk doen?
Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het mooi, want jij zegt eigenlijk precies wat ik in mijn boek ook noem. Van, ik noem dat de waar, wie, wat situatie. Dus waar ga je naartoe? Wat is de omgeving, de gelegenheid? Wie ga je daar ontmoeten? En wat wil je daar? Nou, jij zegt, wat kom je daar doen? Zeg ook, maar wat is jouw doel daarbij? En dat is iets waar ik ook van merk dat heel veel Nederlanders in ieder geval daar niet zo bewust mee bezig zijn.
Welkom bij de podcast Wat trek je aan? De personal appearance podcast waarin ik, stelstratege Sascha Bertus, jou een kritische spiegel voorhoud. Je kunt de titel van deze podcast heel letterlijk nemen, want kleding is de strategische tool waar ik heel graag mee werk, maar er is meer. In deze podcast neem ik je mee in de geheimen van een succesvolle uitstraling. Ben je klaar om aan te trekken wat je verdient? Dan gaan we nu beginnen.
Ja, laten we eerlijk zijn, vrouwen praten graag over kleding, over trends, over kleuren, pasvormen en natuurlijk of iets wel of niet leuk staat of lekker zit. Maar wist je dat je met je kleding veel meer kunt bereiken dan er alleen goed uitzien? Want hoe je eruit ziet bepaalt hoe je wordt waargenomen als professional. En daar ligt een enorme kans. Want waar mannen vaak automatisch als deskundig of senior worden gezien, moeten vrouwen dat keer op keer bewijzen. Nou, in de podcastserie Leadership Dressing duik ik in de kledingkast van vrouwelijke leiders. En ik hoop daarin te ontdekken hoe zij hun kleding strategisch inzetten om hun positie te versterken en wat wij daar weer van kunnen leren. En in deze aflevering spreek ik Judith Merkies. En zij weet precies hoe je beleid, wetgeving en maatschappelijke verandering slim met elkaar verbindt. Ze was een aantal jaren lid van het Europese parlement en later ook actief in de Duitse politiek. Een vrouw met heel veel kwaliteit en heel veel expertise en ook internationaal actief. Dus we gaan het daar natuurlijk over hebben, maar ook hoe draagt kleding bij aan haar professionaliteit? Welke strategische keuzes maakt ze daarin in haar garderobe en ook hoe ze als vrouwelijke leider haar zichtbaarheid en autoriteit versterkt? Nou, Judith, van harte welkom in deze podcast. Superleuk dat ik je spreek. Want je zit niet in Nederland en normaal, ik zei net tegen jou, normaal gaan we altijd, of ga ik altijd naar iedereen toe. En ja, jij zit in Frankfurt, dus dat is even een eentje weg. Dus we hebben ervoor gekozen om het online op te nemen. En heel leuk om jou in deze podcast te gast te hebben.
Nou, Sascha, wat ontzettend leuk dat we het over dit thema gaan hebben. Want ik vind dat echt ik vind het een heel leuk en spannend thema. Vooral omdat er zoveel verschillen zijn tussen Nederland en de andere landen.
Ah, vertel. Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Van hoe ervaar jij dat? Wat zijn dan precies de verschillen?
Nou, ik weet nog wel vroeger. En toen in mijn studententijd was er een Amerikaanse vriend die zei van, ja, Nederland, spijkerbroeken. En hij sprak geen woord Nederland, maar spijkerbroeken kon hij zeggen, omdat het zo opviel dat iedereen in Nederland een spijkerbroek droeg. En wat dan opvalt is bijvoorbeeld, ik heb ook Hongaarse roots. En als je in Hongarije, maar eerlijk gezegd, ik heb in heel veel andere landen gezien. Als je uitgaat, dan maak je er echt wat van. Als je naar het theater gaat of naar de opera, dan ga je in het lang. In Zweden hebben de mensen verschillende keren per jaar een feestje waar ze van top tot teen in het lang naartoe gaan. Om duidelijk te maken, dit is echt een feestje. En wat dan opvalt in Nederland is, onder alle omstandigheden, hebben we een spijkerbroek aan? En dat laat zien hoe ongelooflijk relaxed we zijn.
Ja.
En dat is het verschil waarmee we dus heel erg denken, ik ben relaxed. Maar mijn vraag is dan, zien die anderen dat ook zo?
Ja, goede vraag. Want wat maakt het dat volgens jou, hoe jij daarnaar kijkt, dat Dat we in Nederland zo bezig zijn met inderdaad dat relaxte en van het moet lekker voelen en het moet vooral voor mij goed voelen. Maar wat maakt het dan, wat voor effect heeft dat op jou of op anderen als jij vanuit jouw positie daarnaar kijkt?
Ik ben ook altijd heel erg gebiologeerd door spreekwoorden. En spreekwoorden die anders zijn dan in een ander land. En in Nederland hebben we een paar spreekwoorden die zeggen, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Mm. En je moet niet met je hoofd boven het maaiveld uitstrekken en zo. En vandaar die spijkerbroeken. Als we allemaal een spijkerbroek aan hebben, dan laten we zien allemaal hoe gewoon we zijn. Ja. En dan doen we dus niet gek. Terwijl deze uitdrukking is er bijvoorbeeld echt niet in het Engels, in het Frans of in het Duits. En daar is het ook helemaal niet de bedoeling dat je... Dat je zegt dat je niet boven het maaiveld wilt uitsteken. Want eerlijk gezegd, kijk bijvoorbeeld naar de uniformen. Waar ze gek op zijn in Frankrijk en in Italië. Is juist de bedoeling dat je er boven uitsteekt. Namelijk, ik ben dit of ik ben dat. En daarom heb ik zo'n speciaal pak aan. Dus in Nederland, ik weet geen eens namelijk of een spijkerbroek ze echt heel erg lekker voelt. Maar het geeft in ieder geval een soort gevoel van ik benader jou op het niveau van we zijn allemaal normaal en gelijk. Mm-hmm. En ja, en dan toch de volgende vraag. Is dat zo? Als je op deze manier dus al zelfs in de Verenigde Staten, wat wij zien als jeansland. Wij zijn dus in Nederland veel meer een jeansland dan in de Verenigde Staten. Als je daarnaar kijkt, dan kijkt men ook daar er niet zo naar en zeker niet in andere landen. Het is de bedoeling niet dat je vanuit jezelf denkt als je ergens naartoe gaat, maar dat je vanuit de situatie denkt, dat je vanuit de ander denkt en ook denkt, wat kom ik daar eigenlijk doen?
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het mooi, want je zegt eigenlijk precies wat ik in mijn boek ook noem. Ik noem dat de waar, wie, wat situatie. Dus waar ga je naartoe? Wat is de omgeving, de gelegenheid? Wie ga je daar ontmoeten? En wat wil je daar? Nou, jij zegt, wat kom je daar doen? Zeg ook, maar wat is jouw doel daarbij? Ja. En dat is iets waar ik ook van merk dat heel veel Nederlanders in ieder geval daar niet zo bewust mee bezig zijn. Ik wil niet zeggen niemand hoor, want ik spreek gelukkig wel mensen die dat wel doen. Maar inderdaad, over het algemeen is het toch wel meer van inderdaad vanuit de. Het is mooi dat jij dat ook zo ervaart vanuit de ik. Hè, van het moet voor mij goed voelen, of het moet voor mij iets zijn, of ik heb hier zin in, of dit vind ik leuk of dit vind ik mooi. Maar niet zozeer van ja, wat voor effect heeft dat dan op die ander?
Ja. Dus, en dat is, wij hebben het idee dat we heel erg eigen zijn, maar ik vraag me af hoe eigen ben je als je met 16 of 17 miljoen Nederlanders bent die al vrijwel allemaal een jeans aan hebben. Ik heb er trouwens helemaal niks tegen, laat ik dat heel duidelijk maken.
Ja, ik ook
echt
niet.
Gewoon, moet je vooral doen. En de jeans ziet er heel goed uit. Het is alleen zo, het is af en toe niet passend. Mm-hmm. En ook zelfs in deze niet passende situatie moet je nog steeds kijken wat je zelf wil. Alleen moet je er alleen een iets bewustere keus in maken.
Ja.
Want misschien kan je ook eigen zijn, terwijl je ook rekening houdt met jouw vragen. Ik geef even een voorbeeld. Ik was kort geleden in het Europees Parlement voor een grote lancering. Het was een feestelijke bijeenkomst waar de uitkomsten van een onderzoek werden gepresenteerd. Er waren echt goede uitkomsten en er waren daar allemaal mensen die daar naartoe kwamen. En daar kwamen ook Nederlanders naartoe en die hadden een soort sportieve hoodie. Duidelijk zo'n soort trainingshoodie aan. Mm-hmm. En inderdaad gewoon een spijkerbroek. Duidelijk inderdaad gewoon niet zo'n chique, maar gewoon zo'n lekkere. En ja, die
ja, daar heb je ook nog heel veel verschil in. Ja,
ja precies. En die stond daar in het midden van mensen die echt hun best hadden gedaan om daar met een soort internationale dressing daar te staan. En hij werd erop aangesproken. Oh. Hij werd echt op aangesproken. Omdat het ook een soort kwestie was van, wat bedoel je hiermee te zeggen dat je hier zo komt?
Ja.
Dus het is,
en wat was zijn reactie daarop?
dat u de volgende keer er heel netjes uitzag.
Ja, nou, want dat is natuurlijk ook wel, als je zo, ik denk dat die persoon, als je dat zo gewend bent, dat in jouw omgeving heel gebruikelijk is. En jij denkt niet na van, ik ga nu naar het Europees Parlement en daar is het misschien wel heel anders. Dan misschien voelde hij zich ook wel enorm opgelaten, dat hij inderdaad iedereen ziet er, en je ziet er in ieder geval anders uit, dus je valt op. Maar wat ik wel mooi vond wat jij net zei, van het is ook een stukje respect. Het is ook inderdaad even je verdiepen in van, hey, waar ga ik naartoe en wat is daar gebruikelijk en gewenst en oké, okay, wat wil ik daar ook bereiken? Ja, wat hij nu heeft bereikt is dat mensen helemaal niet geluisterd hebben, of denk ik minder geluisterd hebben naar wat hij te vertellen had, maar meer gelet hebben op, oh, dat is die gast van die hoodie die niet snapt hoe het hier werkt, bij wijze van spreken.
Ja, hij had er trouwens had er helemaal niks kwaads mee in de zin. Maar inderdaad, zoals jij zegt, dat was eigenlijk gewoon dat je van tevoren er niet bij stilstaat. En ik kan al jouw luisteraars verklappen dat over de grens de mensen vaak zich meer bewust zijn van de indruk die ze wekken met hun, wat ze aan hebben. En dat ze het echt zien als een grote scheiding tussen privé en werk. Dus voor je werk heb je eventueel een uniform aan, of je hebt bij wijze van spreken een professioneel uniform aan. Mm-hmm. En in je vrije tijd, ja, dan doe je dat helemaal anders. En dat het is dat als je elkaar op een internationaal vlak tegenkomt, dan ben je er al van bewust dat er verschillen zijn. Dan ben je ervan bewust van, ik versta diegene misschien niet. Diegene heeft misschien wel andere verwachtingen, of misschien doen ze het daar anders, andere cultuur. Mm-hmm. Dus laat ik me maar van mijn allerbeste kant laten zien. Dan komen we in ieder geval, dan is al duidelijk aan de ander, ik doe moeite voor jou.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld wat je heel sterk ziet bij internationale gelegenheden, internationale organisaties, maar ook bij de Europese organisaties, dat mensen zich er heel sterk van bewust zijn en mm-hmm. they dress up.
Ja. Ja, en dat de moeite ervoor doen, hoor ik jou ook zeggen. Dus dat is inderdaad wat denk ik ook in Nederland zo ingeburgerd is. En wat je ook hoorde zeggen, van is er is een sterk onderscheid tussen thuis, privé en werk. En ik merk dat in Nederland het juist veel meer geïntegreerd aan het worden is. Ik noem het ook een beetje een vercasualisering van de werk, wat er op de werkvloer gedragen wordt. En dat mensen, omdat mensen natuurlijk ook, hè, wij zitten nu ook in een, dus ik zit thuis, maar ik zit in mijn kleedkamer. Maar heel veel mensen zijn natuurlijk thuis aan het werk. En dan ga je niet in je strakke pak of in je uniform zitten. Maar in Nederland is het zo gegaan dat mensen bijna zeggen van, we gaan, dan gaan we ook gewoon all the way. En dan is het echt alleen maar hoe ze er privé uitzien. Of hoe ze, wat ze privé dragen, dat ze dat ook voor hun werk gaan dragen. Dus dat is een.
Daar wil ik echt in ieder geval heel duidelijk zeggen. Gewoon, er is geen goed en fout. Daar wil ik echt mee beginnen. Je moet het vooral zo doen zoals jij het zelf mm-hmm. wilt.
Absoluut.
En ik vind zeg maar die. Als ik kijk, ook de Nederlandse vrouw met prachtig waaihaar en leuke spijkerbroeken aan. Ik vind het er echt heel leuk uitzien. Alleen het enige is waar wij het nu over hebben, wees je wellicht ervan bewust dat in een andere situatie, zodra er ook gewoon mensen van andere landen bij komen, dat die dat mogelijk anders zien.
Ja. Nou, dat is wat het is goed dat je dat ook benoemt, want het is inderdaad, iedereen moet uiteindelijk zijn eigen keuzes maken en daar is in die zin geen goed of fout in. Dus het gaat, en dat vind ik ook altijd heel belangrijk in deze podcast, dat het mensen bewust maakt van, hey, wat doet mijn kleding, mijn uitstraling, wat doet dat met anderen en wat doet dat met mezelf? En hoe kan ik het inzetten om zakelijk succesvoller te zijn? Ja, en als je het hebt over leadership dressing, dus dan gaat het inderdaad over een stukje leiderschap, uitstraling van professionaliteit, maar ook toch wel je positie claimen. En als ik dan, hoe pak jij dat aan, of hoe heb jij dat ook in het verleden aangepakt? Is er een verschil in tussen hoe je dat vroeger deed en hoe je dat nu doet?
Ja, er zijn natuurlijk altijd verschillen hoe je. Er is een evolutie in hoe je je kleedt. Het heeft met verschillende dingen te maken, natuurlijk met je positie, wat je wilt uitstralen. En dat heeft, ja, vind ik af en toe ook helaas, maar ook te maken met ouder worden en wat je lichaam doet. Dus daar moet je ook mee, want eerlijk gezegd, ja, mee werken. Want ik merk toch dat sommige dingen die ik in het verleden aan kon, en dat gaat geen eens over de maat. Het gaat erover of het staat. En ik vind dat. Ja, dus, ja, ik had vroeger best wel korte rokjes aan. Ik vind zeker dat oudere vrouwen ook korte rokjes aan moeten doen als ze dat leuk vinden. Maar ik merk, mij staat het niet meer.
Ja, dus op die manier pas je dat wel aan. Inderdaad, aan. In dit geval zeg je vanuit, het voelt niet goed meer voor mij. Dus dan draag ik inderdaad geen kort rokje meer. En ik ben ook helemaal met je eens, want het is niet zo dat vind ik niet per se aan leeftijd gebonden, maar meer
Nee.
aan van nou wat staat mooi, waar voel je je goed in en wat helpt in de situatie. Dus in die zin, en inderdaad, maar ik vind ook wel het veranderende lichaam heeft natuurlijk ook invloed. Dus dat is, ik vind het ook
Ja,
wel een
want
mooie,
bijvoorbeeld
maar.
vroeger. Ja, vroeger had ik meer van die broeken en dingen aan met van die harde taillebanden erin, zodat het gewoon, weet je wel, dan stond dat gewoon strak of wat dan ook. En ik merk, dat vind ik eigenlijk allemaal niet meer zo prettig. Dus ik probeer gewoon heel veel dingen die, ja, vooral materiaal die heel lekker zitten. Gewoon, ja, die zacht zijn, die fijn aanvoelen. Dus ik geef toe dat ik zo langzamerhand, ik probeer nog steeds, zeg maar, gewoon dat het die uitstraling heeft, maar het comfort van dat het ook heerlijk moet zitten,
Ja.
vind ik ook heel erg belangrijk. Daar gaf ik misschien vroeger wat minder, zoals ik was meer in dat het heel goed moest uitzien. Nu denk ik, ja, het moet ook wel lekker zitten.
Ja, maar dat is denk ik ook wel een ding wat is veranderd, omdat de materialen en de beschikbaarheid van ook wel een mooie kwalitatieve kleding die er nog steeds heel representatief en zakelijk uitziet, dat die ook een stuk comfortabeler is geworden, hè, doordat er elastaan in is verwerkt of dat inderdaad de materialen wat zachter zijn geworden. En hè, die concessie aan comfort, die voel ik wel hoor. En dat vind ik ook wel mooi, hè. Maar waar we het net over hadden, van dat wil niet zeggen dat comfort de boventoon moet voeren. En dat wil ook niet zeggen dat comfort moet zeggen van nou, dan ga ik maar inderdaad in mijn hoodie of in mijn joggingpak naar mijn werk, want dat zit zo lekker. En dus kijk ook altijd naar. Ja, wat voor effect heeft het? En als jij een hele mooie blouse hebt of een broek die super lekker zit, maar die ook de juiste uitstraling heeft, dan heb je eigenlijk de beste combinatie daarin te pakken.
Ja, nou, en ook als ik kijk, als je mij vraagt naar mijn evolutie, is het zo dat ik vroeger koos ik, ja, weet je, ik bedoel, je bent een jongere vrouw, je wil ook echt duidelijk maken, ik wil, ja, het klinkt zo raar, of misschien zeker voor de jongere luisteraars, maar je wil je, ja, toch indruk maken van, je komt niet om mij heen, en wat dat heb je dan, ja, je bent toch wat jonger, en ook vrouw, je wil echt duidelijk maken, ik sta je wel hoor. Daar had ik meer dingen aan die in één stuk ook aangekleed waren. Dus gewoon echt één duidelijke, ja, mooie, goede jurk. Of een pak, maar meestal droeg ik dan een jurk. En tegenwoordig doe ik dat minder, omdat ik ook minder de behoefte heb op die manier, zeg maar, indruk te maken. Dus tegenwoordig doe ik in laagjes. Dus dan. Dat maakt dan een wat zachtere indruk. Maar het is wel nog steeds bewust, inderdaad, van ik sta hier. Maar het is om duidelijk te maken dat je ietsje ja, benaderbaarder misschien bent.
Ja, want doe je dat dan ook om inderdaad benaderbaarder te zijn? Want is dat iets waarvan je merkt van hey, ik ben nu juist ouder, ik heb nog meer ervaring, ik sta op een hogere positie, ik ben meer de autoriteit geworden, dat mensen dan misschien juist denken van oeh, dat is wel, nee, daar durf ik niet op af te stappen. Dat je op die manier zegt van ik heb me al bewezen in zakelijk gezien, hè? Ik weet zelf wie ik ben, iedereen weet wie ik ben en wat ik doe. Dus dat hoef ik niet meer zo te bewijzen, maar ik wil wel dat mensen nog steeds naar me toe komen of dat ik die toegankelijkheid heb. Is dat waarom je dat ook doet?
Op die softe kant is wel een bewust iets. Omdat ik denk dat we dat ook kunnen laten zien. En dat dat juist belangrijk is. Mm-hmm. Dus heel vaak toch iets van een... dat het net een beetje, ja, dat er een kleine glans aan zit. Of dat er inderdaad iets met ja, zoals dat heet in het Engels, een interest. Dus iets van een zo'n poesiebouw of iets van een van roesje of iets dergelijks. Om daar aan te geven, ik sta hier waar ik wel gewoon ben. Dat er beide kanten zijn.
Ja, ja we hadden het net al even in het voorgesprek even erover van dat jij ook wel kijkt naar bepaalde series en films en dat je daar ook inspiratie uit haalt. En je noemde ook Madam Secretary.
Later wordt ze Madam President.
Ja, later wordt ze naar Madam President.
Sorry voor de giveaway, voor de spoiler.
Spoiler.
Ja. Ja.
Maar, want dat is natuurlijk het mooie als je juist naar tv of film kijkt, of series of film kijkt, dat je ook ziet aan hoe ze eruit zien, of dat ze het ook echt bewust inzetten om echt ook visueel te vertellen van wat gebeurt hier eigenlijk, welke situatie zit ik in, welke positie wil ik innemen, wat is mijn doel, dat zie je gewoon aan hoe ze eruit zien. En mensen hebben dat vaak niet zo door, maar het is het in tv en of in series en films wordt dat juist heel bewust ingezet om de kijker ook het juiste idee te geven, het juiste gevoel te geven. En ja, ik haal er altijd heel veel inspiratie uit en ik geef dat ook altijd aan van, nee, kijk daar ook eens op die manier naar. Van, wat haal jij de, wat heb jij bijvoorbeeld uit die serie dan gehaald als inspiratie?
Nou, die serie is een hele leuke serie, omdat het gaat over een vrouw die heel machtig is in de Amerikaanse politiek. En dat ook doet op een hele eigen manier en waar op geen enkel moment eigenlijk dat ze vrouw is naar voren komt, omdat ze gewoon een vrouw is. Bij heel veel van series gaat het dan toch over van dat er iemand uit een achterstandspositie komt en dat dan heel belangrijk is dat hij op die manier naar voren komt. En eigenlijk is dat in deze serie alleen aan het begin een issue. Namelijk dan in het begin, ja, dan heeft ze ook spijkerbroeken aan op haar, op haar eigen farm. En ook ze geeft les op een universiteit, dus ja, het is allemaal gewoon wat dress down. En dan wordt ze minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Nou, dan gaat ze daarmee door totdat ze erop wordt aangesproken, want dan biedt de president haar een styliste aan. Nou, ze is helemaal kwaad, want wat heb ik toch helemaal niet nodig? Het gaat toch om de inhoud?
Nou,
zegt ze
ja,
dan,
precies.
Ze zegt, het gaat toch om de inhoud? Wat heeft mijn uiterlijk
er nou mee te maken? Het gaat toch niet om hoe ik eruit
zie? Ja. Ja. En dus die styliste die wordt verbannen naar de kelders. Totdat het zo is dat er is een situatie die heel groot in het nieuws kan komen, waarvan ze eigenlijk wil dat die niet in het nieuws komt. Wat doet ze dan? Dan vraagt ze die styliste om haar te kleden. En die styliste komt met uiterst vrouwelijk, een beetje te eerlijk gezegd over de top. Mm. Echt uiterst vrouwelijke kleding. En ze balanceert daar op 15 centimeter hakken. Nou, de hele Amerikaanse pers staat daar dan. En dat is all over the news. Het is waardoor dat andere wat ze niet wil dat in het nieuws kwam, helemaal niet in het nieuws verschijnt. En dat is zo'n geweldig moment. Want op dat moment merkt ze, dat wat ik dus hier doe, daar is aandacht voor en daar kan ik mee spelen.
Ja, dat en dan is strategie. Dat is een hele duidelijke strategie van waar wil ik dat er aandacht voor is. Nou, ik wil niet dat het naar het nieuws gaat, maar naar... En dan gaan we dus inderdaad iets doen wat ik normaal nooit doe, waardoor iedereen het daarover heeft. Ja, dat is toch briljant?
Dat was briljant.
Ja.
En vanaf dat moment zie je bij haar een evolutie daarin dat ze... heel duidelijk zichzelf, wel daar veel aandacht aan besteedt, maar ook op een soort losse manier, dat het een vanzelfsprekende power dressing is. Heel leuk.
Oh, mooi woord ook eigenlijk, vanzelfsprekende power dressing. Want dat is, en ik vond het ook heel mooi wat je net zei van, het gaat toch om de inhoud. Dat is natuurlijk wat ik Ik hoor dat bijna dagelijks van mensen van ja, het gaat toch niet om hoe ik eruit zie, het gaat toch om de inhoud. Ja, en ja, wat gebeurt er als jij ergens binnenkomt en mensen zijn totaal afgeleid van eigenlijk wat ze verwachten of wat, dat het niet past in de omgeving of hè, wat dan ook. En dan is er dus helemaal geen aandacht voor de inhoud. Dan blijven mensen hangen op die buitenkant. En ja. Dat kan soms ook een strategie zijn. En dat is ook het leuke, dat je nou, in dit geval, wat je het voorbeeld wat jij noemt, dan is het een strategie van hé, blijf maar lekker hangen bij die buitenkant, want ik wil juist niet op die inhoud ingaan. En dan heb je het echt in de vingers van hoe speel je daarmee. Maar in de meeste gevallen gebruiken of hebben mensen het niet door van ja, het gaat inderdaad, je wil dat het om de inhoud gaat, maar mensen blijven hangen bij de buitenkant. En je krijgt eigenlijk, dat kan je ook zo mooi zeggen van hè, de deur wordt al dicht gedaan voordat je überhaupt al op die inhoud in bent gegaan op basis van hoe je eruit ziet.
Kijk maar eens een keertje naar Amerikaanse news anchors. Dat zijn die dames die het nieuws doen bij welke grote nieuwszender dan ook. Wij in Nederland vinden dat die er belachelijk netjes uitzien. Die haren staan stijf aan de haarlak. Het is echt gewoon tot in de make-up, tot onder de haarwortels. Het is echt ongelooflijk. En waarom doen ze dat? Omdat als ze dat niet zouden doen, dan zou je kijken van nou kijk eens gewoon zeg maar dat haar zit helemaal niet goed. En je hoort niet wat ze zeggen. Dus wat ze proberen is er zo gelikt uit te zien dat je kijkt ernaar en je denkt heel gelikt. Maar daarna ga je daar langs en luister naar het nieuws.
Ja, ja. Ja, en wordt het nieuws dan volgens jou ook anders ervaren doordat ze er zo gelikt uitzien?
Ja, het is natuurlijk, dan ziet het er gewoon, dan lijkt het heel professioneel. Kijk, als je bijvoorbeeld gaat naar de Monica Lewinsky affaire, daar kan je heel veel over zeggen en over gewoon, in ieder geval laten we echt duidelijk zijn, Monica Lewinsky werd echt heel slecht behandeld door heel veel actoren daar, maar ook door de media. En wat namelijk, het ging er ook vooral over hoe ze eruit zag. Het was een jonge, mooie vrouw.
En zij was alleen, de stagiair van
zij was
Bill
de
Clinton,
stagiair van
toenmalige
Bill Clinton.
President van Amerika. Ja, van Amerika,
er was
ja.
En er was sprake van een seksuele affaire. Het ging vooral over haar. En het ging vooral over haar haar. Want als je haar dus ook zag op de foto's en op, in de camera, op het nieuws. Ja, ze had mooi haar, maar het haar was niet zo gestyled. Het stond zeg maar gewoon min of meer alle kanten op. Dus daarmee werd zij min of meer als een soort vogelverschrikker. Of weet je wel, gewoon ja, de heks of wat dan ook. Gewoon min of meer neergezet, weet je, de chaot of wat dan ook. En daar was ze maar gewoon... Als je je haar goed hebt, het klinkt heel stom, maar als je haar goed is, dan leid je, dan is er minder afleidende dingen om je heen. Ja, het is net zoals een vrouw daar staat met van die oorbellen die enorm tinkelen, weet je wel, dat heb je af en toe wel eens. Ja, je zit daar permanent naar te kijken of naar te luisteren dat het alweer zoveel geluid maakt, in plaats van naar wat ze zegt.
Ja, ja. Hè, dus die afleiding is er dan, van dat je daardoor niet meer... Of dat je een ander beeld erop gaat plakken. Of dat je zegt, we hebben een ander oordeel eigenlijk erop gaat plakken. En we willen natuurlijk niet dat er over je geoordeeld wordt. Of dat je in bepaalde hokjes wordt geplaatst. Maar het gebeurt vaak wel.
Ja, dus juist als je wil dat het gaat over de inhoud. Probeer dan ook dat mensen zo ver komen dat ze het boek openslaan. En dat is het. Dat als het boek een leuk kafje heeft. En leuk hoeft niet beeldschoon te zijn of dat het voldoet aan de Vogue of wat dan ook. Maar als het er verzorgd min of meer gewoon dan uitziet, dan denken mensen, oh ja, nu kom ik bij de inhoud.
Ja, nou, als het inderdaad, als de cover van het boek hetzelfde verhaal vertelt als wat jij inhoudelijk wil vertellen, dan zullen mensen ook eerder geneigd zijn om dat boek open te slaan.
Ja.
Ja, ja. En heb jij zelf ook een favoriete stijlstrategie die jij inzet en die misschien in het verleden ook heeft geholpen om jouw zakelijke doelen te bereiken?
Ja, nou is het zo dat ik weet niet waarom, maar mijn hele leven lang staat mij vooral eigenlijk één bepaalde kleur. Ik ben blond En het is altijd zo, als ik een winkel binnenkom, dan komen daar mensen, dus de winkelpersoneel komt dan meestal meteen met blauwe dingen aan. Mm-hmm. Nou staat blauw mij echt heel slecht. Ik heb dat altijd al geprobeerd in allerlei soorten blauw en het staat niet. Ik heb ook al sinds er zijn al van foto's van vroeger. En dan sta ik in zo'n rood jumpsuitje. En rood, ja, is eigenlijk de kleur die mij al een heel leven lang het beste staat. En dat is natuurlijk in die zin als rood min of meer je kleur is.
Mm-hmm. Maar wat voor dat, rood dan? Want je hebt natuurlijk heel veel soorten rood.
Felrood. Dus echt gewoon dat, signaalrood, tomatenrood. Dat is wat we ook Bordeaux en zo echt staat niet. Want daar zit te veel blauw in. Dus echt gewoon echt dat knallige.
Ja.
En als je dus dat hebt, ja, dan kom je er, sta je automatisch al kom je naar voren. Wat ik me dit niet altijd heb gerealiseerd. Want het was gewoon dat wat stond. Als je ergens naartoe gaat, dan kwam ik altijd uiteindelijk weer naar buiten met iets wat rood was. En dat, dus, het was mezelf eigenlijk nooit opgevallen, totdat ik inderdaad politiek onderweg was. En toen heb ik het ook maar min of meer dan ook maar meteen als een soort merkteken gezet. Ik had toch altijd al rood aan. Dacht ik, nou, dan doe ik dat. Dus ik had toen een enorme zwik aan allerlei soorten rode onderdelen die allemaal bij elkaar pasten.
Mm-hmm. En wat bereikte je daarmee? Of wat was het effect van al het rood?
Ja, nou, dat in ieder geval dat iedereen wist inderdaad gewoon, nou, die rode vlek, dat is dus Judith.
Dat is Judith.
Ja, want dat is inderdaad. Heeft mijn dochter nog steeds over dat zij op bezoek was in het Europese parlement, waar boven naar beneden keek, ze zag daar die rode vlek. En dat was.
Dat is mijn moeder. Ja,
ja, dat is mijn moeder. En dat was eerlijk gezegd geen eens mijn bewuste bedoeling. Maar. Ja, nou dat is dus inderdaad gewoon dus dat ze weten. Zij komt binnen, zij is zichtbaar en zij is in het rood. En dat is op die manier ook makkelijk voor mij. Ik hoef er verder nooit meer over na te denken. Ja, ik voel me daar goed in. Dit is wat ik eigenlijk altijd al aan had. En zo kom ik naar voren.
Ja, mooi. Mooi. Ja, en mooi ook wel dat het eigenlijk een soort onbewuste stelstrategie is geweest. Die eigenlijk meer vanuit het staat me goed, ik voel me er goed in, is ontstaan. En dat je dan ook merkt gedurende dat je daarmee bezig bent, dat je echt merkt van, oh, dit heeft dus ook een bepaald effect op anderen. En het geeft mij een soort personal brand van, oh, dat is Judith is altijd in het rood. Dat geeft je zichtbaarheid, herkenbaarheid. Dus mooi dat
en
dat op die manier.
Dan ook nog eens een keertje. Ja? Het had ook tot effect, als je dan een keertje geen rood aan hebt, word je ook niet gezien. Wat eerlijk gezegd af en toe dan ook handig is.
Oké, dus dat is ook wat je daarin ontdekt hebt. Van hey, en heb je dan, want je ontdekte dat van nou, dat is inderdaad een handige strategie. Of dat werkt goed voor mij. Maar ging je het, toen je er wel bewust van was, ook echt veel bewuster toepassen?
Ja, ja, want ik heb toen echt gewoon bewust gekeken naar iets wat leuk was en in het rood was. Trouwens, het ook wel af en toe nu meer dan vroeger. Nu neig ik eerder naar zeg maar de duidelijke roze. Maar ja, rood gewoon echt heel duidelijk. Van, nou, wat is leuk? Wat past bij mij? Wat is het materiaal wat ik fijn vind? Dat er inderdaad ook. En luister eens, heel veel dingen die ook in je koffer moeten kunnen. Dus dat ik niet daarna hoef te strijken. Dat was ook nog. Dus het moest makkelijk mee kunnen. Je moest ermee onderweg. Het moest daarna makkelijk eruit te halen zijn. En meteen goed aan staan. Ook niet dat je dat allemaal naar de stomerij moet sturen. Ik vind het belangrijk dat het ook nog milieuvriendelijk is. Moest dus ook van een milieuvriendelijk materiaal zijn. Dan ga je natuurlijk ook nog eventueel verder kijken. Is het gemaakt in Europa? Dus dan heb je zo'n hele lijst. Je principes. Kijk, als je in de politiek zit. Moeten ook nog eens een keertje. Je principes moeten ook nog toepasbaar zijn op dat wat jij wat je draagt. Dus je kan niet zeggen
dat
je.
Heel goed punt wat jij nu zegt.
Dus je
inderdaad.
Kan niet zeggen van luister eens, wij willen niks met China te maken hebben. En ondertussen die MAGA hat, wat dus zo is, hè, die MAGA hat, Make America Great Again, dat petje wat ze allemaal op hebben, dat is made in China.
Oh, geweldig, ja. Hoe hypocriet kun je zijn dan inderdaad? Van,
nou, je moet dus wel consequent zijn. En dus als jij inderdaad zegt van min of meer make Europe great again, zorg dan dat je ook gewoon een merk aan hebt wat Europees is, wat bij voorkeur ook gewoon hier wordt gemaakt.
Ja, heel goed punt vind ik dit. Mooi dat je dit ook opbrengt. En ik ben het helemaal met je eens. Want dat is juist, ik merk dat zelf ook als ik met klanten spreek. Die komen inderdaad ook tegenwoordig steeds meer met een lijst van, ja, maar ik moet inderdaad ook, het moet lekker zitten. Het moet praktisch zijn. Het moet handig in de koffer passen. Maar het moet ook milieutechnisch goed zijn. Het moet inderdaad het liefst in Europa gemaakt zijn van goede materialen. Maar ik vind ook die strategie daarin weer van, hey, wat voor verhaal kom ik vertellen? En het is leuk, een van de andere dames die ik heb geïnterviewd, zij is professor aan Erasmus Medisch Centrum. En zij heeft heel veel talks die zij geeft over de verduurzaming van de IC. En dat is een andere podcast. Zij draagt dus ook vintage kleding en ook nog in de kleur groen. Dus om eigenlijk te benadrukken van ja, ik ben hier met een duurzame missie bezig. Maar ik loop niet inderdaad in kleding die massaal geproduceerd is in China of in Vietnam of in waar dan ook. En wat eigenlijk helemaal niet duurzaam is. Dus want daar word je toch op aangesproken. En ik denk zelfs als je vrouw bent
voor
misschien
jezelf.
Nog meer.
Ja, en je moet namelijk ook je realiseren gewoon, kijk, we zitten in de tijd van fast fashion. Gelukkig kijken ook steeds meer naar meer mensen naar vintage en gebruikte kleding. Maar het is toch echt beter om minder te hebben wat goed is, met ook een goed verhaal, dat mensen die daaraan hebben gewerkt, dat die ook gewoon goed betaald hebben gekregen. Dat je weet dat trouwens katoen is natuurlijk een geweldig materiaal. Maar kijk even naar wat voor katoen en ook de impact daarvan. Dat je dat, het is net als dat wat je eet. Je wilt toch ook wel weten wat je precies eet. En dat is hetzelfde als dat wat je draagt. Kijk inderdaad gewoon naar de impact van dat wat je draagt. Niet alleen maar gewoon met jij zegt, met wat je wilt uitstralen, wat je wilt vertellen. Maar ook wat die kleren zelf vertellen.
Ja.
En vandaar dat het ook altijd mooi is, als je het hebt over een van mijn andere adviezen, is iets met historie. Dus inderdaad gewoon dat je kan vertellen over iets wat je draagt, waarom dat speciaal voor je is. Zo heb ik dan ook dingen met Hongaarse borduursel erop.
Ja, mooi. Ja.
En
je roots naar voren kan brengen en daar ook een gesprek over. Dat mensen onthouden dat dan ook waarschijnlijk beter.
Nou, dat vind ik ook leuk. Maar zo heb ik bijvoorbeeld ook Nederlandse mutsenbellen. En dat is een soort, vroeger hadden die vrouwen die kappen op. En hadden ze in die mutsen hingen van die soort lange soort, soort bellen. In ieder geval, soort dingen, mooi iets. Om te laten zien van, alleen op zondag natuurlijk, om te laten zien wat hun stand was met het meer. Of ze er goed aan toe waren, wat dan ook. En tegenwoordig hebben we natuurlijk niet meer die mutsen. Maar deze mutsenbellen kan je wel in je oren hangen. Nou. En ik heb zo'n paar mutsenbellen. Ik ben er erg trots op. Omdat ik vind ook alleen al het werk toen, het ambacht. Maar ook de historie, de geschiedenis die het vertelt, vind ik geweldig.
Ja, mooi. Dus draag iets van historie, wat een verhaal heeft. Nou, trouwens, ik heb mijn stropdas aan. Ik draag tegenwoordig vaker een stropdas. Ik vind dat heel leuk dat de vrouwen dat meer hebben overgenomen. Het voelt ook een beetje van de mannen hebben hem afgedaan. Maar de vrouwen die pakken ook een beetje die rol en die macht die daarbij hoort ook over. Zo zie ik het een beetje. Maar deze stropdas is dus van mijn vader geweest. Die leeft helaas niet meer. Maar ik heb toen die stropdas zo inkwam, heb ik gelijk even gezegd van, waar is zijn stropdassencollectie, die wil ik hebben. En hoe leuk is het om dan dat ook op die manier te dragen. Het zijn conversation starters ook vaak. Dus,
maar het is ook iets van, omdat je als je er echt van uitgaat dat je eet wat je bent, het man is wat man is. Dus dat je bent wat je eet en of dat je ook bent wat je draagt gedeeltelijk. En luister, dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Want ik denk dat sommige mensen denken, die hier naar luisteren, denken, ja, dat zal wel. Het hoeft echt niet duur te zijn. En het gaat het gaat om een soort bewustzijn. Ik heb ook hele mooie hier. Ik heb trouwens pas sinds heel kort heb ik gaatjes in mijn oren. Dus ik heb pas sinds een jaar of 4. Dus ik vandaar dat ik ook heel bewust kijk naar de soort oorbellen die komen. Bijvoorbeeld deze oorbellen zijn houten oorbellen. Die zijn gefiguurzaagd. Die zijn heel licht. En die vind ik heel mooi. Die heb ik ook toen ik ergens anders was gekocht. Want op die manier heb ik iets wat mooi is. Wat een verhaal voor mij heeft. Wat ook milieuvriendelijk is. En dus dan kan je naar dat soort dingen kijken. En over jouw verhaal met de das van je vader. Dat je inderdaad is je historie, je familiegeschiedenis, die neem je mee.
Ja, ja. Hoe mooi is dat toch?
Ja, daar woon je in.
Ja, precies. Nou, heel mooi. Ik heb ook weer heel veel geleerd van jouw ervaringen en verhalen. En ik ben nog wel benieuwd tot slot. Wat zou jij andere vrouwen aanraden, adviseren, die ook willen werken aan hun leadership dressing, maar niet zo goed weten waar of hoe ze daarmee moeten beginnen? Welk advies zou je hun willen meegeven?
Behalve dan dat ze ook vooral met jou moeten praten.
Uiteraard.
Ja. Dat kijk niet te veel naar anderen. Kijk naar jezelf. En dat is met het verhaal waar ik over begon. Dat altijd overal waar ik binnenkom nog steeds. Dat men direct met de blauwe dingen aankomt. Omdat ik blond ben. Ik kijk gewoon echt even naar. Wat staat jou? En wat vind jij prettig? Waar voel jij je prettig in? Dus als iedereen een jeans aan heeft. Dan hoef jij niet een jeans aan. Of als blauw jou niet staat. Ga het vooral niet aandoen. Kijk gewoon van wat. En tenslotte, om een hele dag ergens te staan op hoge hakken. Terwijl je gewoon na 2 uur al pijn hebt aan die voeten. En realiseer je dat dat ook een enorme impact heeft op hoe jij je voelt. En daarmee met je gesprekken. Dus denk daaraan. Je moet vooral dat je je goed voelt in je kleren. En dat je ook daarna 2 goed voelt hoe je ermee uitziet. Het is heel belangrijk. En dan hoef je aan geen enkel andere verwachting verder te voldoen.
Nou, mooi. Mooi advies. Dankjewel Judith. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. En ook fijn dat we even het stukje international erbij pakken. Van hoe ga je daarmee om? En hoe wordt er ook vanuit het buitenland naar Nederland gekeken? En ik hoop dat mensen dat ook meenemen in hun bewustwording eigenlijk. Van hoe kun je jezelf als leider of vanuit je persoonlijk leiderschap. Hoe kun je jezelf daarin goed presenteren en positioneren? Dus dankjewel voor dit mooie gesprek.
Dankjewel voor dit gesprek en ook gewoon dankjewel voor je werk.
Ja, heel graag gedaan.
We luisteren naar de podcast Wat trek je aan? Heel fijn dat je er was en ontzettend veel dank voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Klik dan op de volgbutton in je podcast app. En heb je een vraag of wil je dat ik met je meedenk over jouw appearance? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan via de link in de show notes. Heel veel dank en tot de volgende keer.